496, Christus onze Heer verrees. Heilig, heilig, heilig. 961. laatste lied van de voorzang is 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? 981. Allemaal helemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder onder broeder Meijerma. Wens je God zegen naar zijn genade. Wij dringen van zijn woord. Ook Edwin, dankjewel dat je ons weer wil begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Arjan Baan. Ook hier weer bent u weer van harte welkom. Op woensdagavond is hier de eerste lezing van het zoeklicht die gegeven wordt door Theo Niemeyer. Met als thema tekenen van de eindtijd. De inloop is 19:30. We starten om 20:00. Ook hiervoor welkom. Na het gebed en het voorspel van het zingenlied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. En die komen terug met het zingen van het lied dat voor het avondmaal plaatsvindt. In deze dienst zullen we het heilige avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn. En zover het van u afhangt, niet in onmen leeft met zijn naaste. En niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte is bestemd voor Transworld Radio. Deze stichting bereikt wereldwijd het evangelie via de radio en kunnen zo velen bereiken met het evangelie. Laten wij het werk prachtig en ruimhartig gedenken. De extra collecte kunt u ook via de bank overmaken onder de vermelding avondmaal. Volgende week, zondag, hebben we weer de boekentafel. En we willen voorbeden doen voor Israël, de gegijzelden, de families, voor de vervolgende christenen wereldwijd en de zendingswerkers, zowel ver weg als dichtbij. Ook doen wij voorbeden voor alle zieken in onze gemeente en de heren die kent ze bij name. Na de dienst is de koffie en thee en ruimte voor een goed gesprek. En er staat straks op de tafel de collectebussen, één voor de Maranatha en één voor de avondmaalcollecte. Beide van harte aanbevolen. Ik heb nog een bos bloemen weg te geven. Die gaan naar Ellie Smit. Zij is elke keer weer bereid voor het avondmaal het ongezuurde brood te bakken. Als waardering hier voor de bloemen en water wakker dit. Voor ik het eerst overdraag, leuk dat ik de tekst voorlees uit 1 Petrus 3, vers 18. Want ook Christus is eenmaal om onze zonde gestorven, als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levensgemaakt naar de geest. Het is overdragen van de dienst, gaan we zingen, Johannes de Heer 935. Laten we niet in de war brengen door de melodie, laten we gaan zingen op de melodie van 26. Juicht aarde, juicht alom de Heer, die kennen we allemaal wel, denk ik. Maar tegen 35 is een beetje ingewikkeld. Dus 935 op de melodie, juicht aarde, juicht alom de Heer. En indien mogelijk doen we het staande en ik wens u allen een gezegende dienst.
Hulp en onze verwachting is in de naam van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Hij die is, hij die was en hij die komt, hij wil ons ook in dit uur zegenen, door het woord, door het lied, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen nog het derde couplet en het refrein nog een keer. alle samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, in dit middaguur willen we stil worden voor u. Willen we ons buigen naar u toe. Buigen voor u, God de Allerhoogste. Heere God, wat een geweldig voorrecht is het, dat u vanmiddag ook in ons midden bent. En dat u deze plaats wilt bewegen door uw aanwezigheid. Dat u heel persoonlijk bij een ieder van ons ook stil wilt staan. En ons onderzoekt, ons gaan en ons liggen. En u verlangt ernaar om uw hand op ons te leggen. Het begrijp is ons te wonderbaar, te verheven. We kunnen er niet bij. Wij danken u voor uw geweldige genade, betoond in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Dat we weten dat we door hem gerechtvaardigd zijn, terwijl we onrechtvaardig waren. Dank u wel dat u bereid was om als rechtvaardige de straf voor ons te dragen, die wij verdiend hadden. Dat u voor ons genageld wilde worden aan een ruwhouten kruis, beladen met onze zonden. En dank u wel dat door dat volbrachte, geweldige werk wat u hebt gedaan, voor dat onuitsprekelijke grote offer, dat uw gerechtigheid ons toegerekend wordt. We kunnen het niet bevatten. We kunnen alleen maar stamelend zeggen: Heere, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor dit samen zijn, voor deze samenkomst. Dank u wel voor de liederen. Dank u wel voor uw woord, wat ook vanmiddag weer open mag gaan. O Heere, wilt u zelf maar spreken? En wilt u doen wat in uw ogen wel behagelijk is? Wilt u doen, wilt u vervullen uw belofte ten aanzien van het huis Israëls? We danken u, Heere, dat u ze eens zult terugvoeren, dat ze u zullen kennen, dat ze voor u zullen leven, dat ze voor u zullen buigen. En dat uw wet, uw woord uit Jeruzalem zal uitgaan en er kennis van u zal zijn, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dank, Heere, dat ondanks de weg die Israël als volk gaat, dat u handen niet van dat volk aftrekt. Het is uw oogappel. U hebt het lief. En ook voor hen, voor uw volk, hebt u ook uw Zoon gegeven. En wij bidden u dat velen, ook vandaag al, hun ogen daarvoor geopend zullen worden. Wie hun Messias is, wie hun heilbrenger is, wie hun redder wil zijn, wie ook hen wil rechtvaardigen. O Heere, zegen ook dat deel van uw gemeente wat zo vervolgd wordt, wat zo toeneemt. Vader, wij bidden u, til uw kinderen op, Heer, in de omstandigheden waarin ze verkeren. En wilt u die omstandigheden ook gebruiken, dwars door hun leven heen, dwars door de nood en de stormen en golven van het leven heen, dwars door de vervolging heen, dat u uzelf er doorheen wil verheerlijken. En dat de diepe vrede van de Heer Jezus Christus, de gedachten en harten mag behoeden van hen die u kennen en die zo vervolgd worden. Heere, ga zo met ons en zegen ons in dit samen zijn. Aan uw zegen is het al gelegen. Met onszelf kunnen we niets doen. Wilt u zelf uw woord openen? Wilt u zelf uw naam verheerlijken? Wilt u zijn ook bij de kinderen? Dank u wel dat ze ook in ons midden mogen zijn en straks hun eigen samenkomst mogen hebben. Zegen de leiding. Zegen de ouders en de grootouders. Zegen ons zo allen. In Jezus' naam. Amen. Tijdens het voorspel van het volgende lied, Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid, dan gaan de kinderen naar de zondagsschool. Ik dacht, het gaat helemaal goed, ik noem zelfs de nummers. Maar tijdens het voorspel verlaten de kinderen tot groep 4 de dienst. En kinderen, zijn er veel kinderen of niet? Ik zie er heel wat. Nou, ze zijn al weg. Bewaar ik het voor de volgende keer. Ik dacht, ik wil nog iets zeggen over die prachtige zonnebloem. In dat prachtige boeket wat iemand van jullie meekrijgt. Maar er zitten nog meer kinderen, daar zitten er ook nog een paar. Weet je, zo'n zonnebloem, alleen al een prachtige naam, maar zo'n zonnebloem die groeit naar de zon toe. Die richt zich naar de zon en doordat die zonnebloem gericht is naar de zon, gaat die een prachtige kleur krijgen en ook komt die vol met pitjes, dus hij gaat ook nog vrucht dragen. Nou, zo mogen jullie en wij allemaal ons richten op de zon der gerechtigheid. En als we wandelen in zijn licht, dan zullen ook wij stralen als een zonnebloem. Niet vergeten, hè? Nummer 17. Ja, nummer 17. Ik wil graag met u een enkele tekst lezen uit het woord van God. En dat is uit 1 Timotheus 3, vers 15 en 16. En vervolgens lees ik u nog een vers uit 1 Petrus 2, vers 4 tot 6. En nog een vers uit Hebreeën 13, vers 14. Dus 1 Timotheus 3, vers 15 tot 16. 1 Petrus 2, vers 4 tot 6. Ik heb als thema vanmiddag gekozen naar huis. Of naar huis. En waar voelt u, waar voel jij je thuis? 1 Timotheus 3, vers 15. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En dan 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 6. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord: zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En dan tenslotte Hebreeën 13, vers 13 tot en met 15. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Broeders en zusters, er wordt hier in deze teksten gesproken over een stad, over een huis wat wijst naar de gemeente van de Heere Jezus Christus. Als wij vanmiddag ook spreken over het naar huis gaan, dan zou ik willen spreken over het vaderhuis met de vele woningen. De gemeente van Jezus Christus. Die uitdrukking zijn huis zijn wij, zoals we dat gelezen hebben in 1 Timotheus, dat wijst natuurlijk terug naar de tempel, naar het huis van God, wat in Jeruzalem gebouwd was door Salomo, de eerste tempel. Een majestueus huis, een geweldig huis, een huis wat zich onderscheidde van alle huizen, van alle woningen in Jeruzalem. Een imposant huis, een huis waar je niet zomaar naar binnen ging, maar waarvan je wist, daar woont God. Daar is God aanwezig. Hij woont daar in het heilige der heiligen. En voordat ik daar nog iets meer over zeg, wil ik graag wijzen op het feit dat we ook lezen in de Bijbel dat de Heere Jezus Christus zich vergelijkt met het huis van God, met de tempel. U vindt dat in Johannes 1, vers 14 bijvoorbeeld en wat daar verder nog geschreven staat. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke beschrijving van de Heer Jezus. Hij spreekt daar namelijk over zijn lichaam. En u weet vast wel dat toen de tempel van Salomo een huis was, toen het ingewijd werd, toen de Heere God na het gebed van Salomo, die voor de mensen stond met zijn armen omhoog geheven naar de hemel en een gebed bad, dat op een bepaald moment, toen de ark in de tempel gebracht werd, dat de Heere God verscheen in de Shachina, in de wolkkolom, en dat dat huis van God op dat moment vervuld werd met de heerlijkheid van de Heere. En dat was zo indrukwekkend dat de priesters, die konden niet blijven staan, die konden niets meer verrichten in de tempel, die moesten wijken voor de heerlijkheid van God die woning maakte in de tempel. Ik sla een stukje over in de geschiedenis. En dan komen we bij het boek Ezechiël, waar we lezen in een van de eerste hoofdstukken dat Ezechiël er getuige van is dat de tempel door God verlaten wordt. En waarom verlaat God de tempel? Waarom kan hij daar niet meer blijven in zijn huis? Omdat zijn huis vervuld werd met zonden, met onreinheid, met hoererij, met afgoderij, enzovoort, enzovoort. En de priesters, de dienaren van God, liepen daarin voorop. En het grijpt Ezechiël enorm aan dat hij getuige is dat de wolkkolom het huis van de Heere verlaat en naar het oosten gaat, naar de Olijfberg, en uiteindelijk uit het zicht verdwijnt. De heerlijkheid van God, zo leek het, verlaten voorgoed het huis, zijn huis. Hij verliet de plaats tussen het volk, waar hij tussenin wilde wonen, waarin hij zijn heerlijkheid wilde tonen. Maar het werd onmogelijk. Maar wat is het wonderlijke dat we later inderdaad de Heer Jezus horen zeggen, als hij spreekt over het huis van zijn vader, dat in de dagen van de Heer Jezus er eigenlijk niets veranderd was. Dat dat huis tot een rovershol werd gemaakt, dat daar geld gewisseld werd, dat daar verkocht werd, dat daar mensen waren, fariseeën, schriftgeleerden, zogenaamde heilige mensen, dat ook zij in de dagen van de Heer Jezus het huis van God eigenlijk gebruikten voor hun eigen handel. En toch komt de Heer Jezus daar op die plaats en stelt hij dat aan de kaak. Ik vind het zo adembenemend wonderlijk dat God in zijn grote genade met de komst van de Heer Jezus weer intrek deed in het huis. Nee, sterker nog, het huis van God kwam als het ware terug op aarde, te midden van dat volk, Gods volk. We lezen in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus aangeduid wordt als de heerlijkheid van God. Johannes die beschrijft het, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Met de komst van de Heer Jezus kwam de heerlijkheid van God weer terug tussen het volk. God openbaarde zich opnieuw in zijn Zoon, de Heer Jezus. Omdat hij met ontferming bewogen was over dat volk, ondanks dat het volk nog steeds helemaal niet dacht aan het huis van God als de plaats waar God te midden van hen woonde. Maar in zijn grote genade ontfermde hij zich weer over dat volk, waarvan de Heer Jezus later zei dat hij met ontferming bewogen was over het volk, omdat hij zag dat zij als schapen waren zonder herder. En dat ze vermoeid en belast waren. En de Heer Jezus had mededogen met elke Joodse man, vrouw of kind. Met zijn volk. Zijn volk. God deed er alles aan om de heerlijkheid van hemzelf opnieuw te openbaren te midden van zijn volk. En hij heeft dat op een wonderbare wijze gedaan. Doordat het uiteindelijk uitliep dat de Heer Jezus Christus, zoals onze broeder Rijk vanmorgen of vanmiddag al voorlas bij de aanvang van de dienst, dat hij, de Heer Jezus, de rechtvaardige, de zondeloze, voor recht onrechtvaardigen gestorven is. Voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat niet alleen voor elk mens. God openbaarde zijn heerlijkheid in het offer van zijn zoon. Dat noodzakelijke offer om dat volk weer terug te voeren naar zijn hart. En zijn hart te kunnen delen aan dat volk. Om weer een verbinding tot stand te brengen. En in de dagen van de Heer Jezus zijn er mensen geweest die de Heer Jezus en het offer wat hij heeft gebracht hebben erkend. Een klein deel van het volk. Ja. Maar nu wij. De gemeente van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. We zouden de vraag kunnen stellen, wie is nu eigenlijk de bouwer van de gemeente? Nu, dat staat in het woord. Dat is de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Mijn gemeente. Toen was er nog geen sprake van gemeente. Die is alvast op de Pinksterdag geboren. Maar de Heer Jezus die zei al tegen Petrus en tegen de andere discipelen, ik zal mijn gemeente bouwen. En de krachten van de hel kunnen haar niet overweldigen. En als hij dan zegt, mijn gemeente zal ik bouwen, dan betekent dat dat het zijn huis is, ook zijn huis. Waarin hij wil wonen en werken. En waarop is die gemeente gebouwd? Nu, de Bijbel zegt het, op het getuigenis van Petrus in eerste instantie. Maar ook dat getuigenis waarin hij sprak, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ieder mens die dat belijdt, die dat uit, die dat gelooft, die bouwt als het ware op het fundament van de gemeente, die wordt in de gemeente gevoegd. Het fundament van de levende God. En 1 Korinthe 3 vertelt ons dat Christus zelf het fundament is. De fundament van dat huis. Het is gebouwd, zegt de Bijbel. In Efeze 2, het is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat wil zeggen op hun onderwijs, zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament. Het onderwijs wat spreekt over de Heer Jezus Christus, de fundament van dat gebouw, maar ook de bouwer van dat gebouw. De Heer Jezus is het fundament en tegelijkertijd de sluitsteen van dat gebouw. Door zijn opstanding werd de Heer Jezus tot een hoeksteen, tot een fundament, waarop de nieuwe tempel, de gemeente, werd gebouwd. Maar hij is tegelijkertijd ook de sluitsteen. Hij voltooit dat gebouw. Hij voltooit de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daar maakt u, naar ik hoop, deel van uit. Bent u een levende steen? bent u een levende steen. Bent u ingevoegd in dat gebouw. Bent u als dode steen in aanraking gekomen met de levende steen. Doordat u het leven van Christus deelachtig bent geworden. Dat u met Christus gestorven bent, maar ook met hem opgewekt bent in nieuwheid des levens. Dan bent u een levende steen. En dan bent u ingevoegd in de gemeente van Christus, in het huis waarvan Paulus schrijft aan Timotheus, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, een zuil en een fundament van de waarheid. Dat huis, kort samengevat, spreekt van niemand anders dan van Jezus Christus. De bouwer van dat huis en de eigenaar van dat huis. Zijn huis zijn wij. Zijn wij. Dat betekent ook, om met de woorden over de tempel te spreken, dat de Bijbel ons vertelt dat ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Waar hij in woont. En dat is een wonderlijk woordje, die tempel van de Heilige Geest. Want daar wordt het woord gebruikt wat ook gebruikt wordt voor het heilige der heiligen. Zoals de tempel uit drie delen, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Waar de troon van God, waar de ark stond, waar de wet in de ark was omsloten. Een beeld van de heerlijkheid van de Heer Jezus. De vervuller van de wet. Maar ook als het ware het woord, het levende woord van God. De troon van God. De Heer Jezus. En dan te bedenken dat wij als gelovigen individueel, maar ook als geheel, hè, dat wordt op tweeërlei wijze gebruikt. Als men spreekt over de tempel van de Heilige Geest, dan spreekt Paulus over de gemeente in zijn geheel, de universele gemeente. Hij spreekt over de plaatselijke gemeente, maar hij spreekt ook over elke gelovige individueel. Als het goed is, zit deze zaal vol met tempels. Met tempels waar de Heilige Geest in woont. Waar de Heer Jezus de eigenaar van is. Bent u het eigendom van de Heer Jezus? Bent u zijn eigendom? Bent u zijn tempel? Bent u zich bewust dat de Heilige Geest in ons woont? En dan wordt er in de Korinthebrief gewaarschuwd dat men op moet passen om die tempel niet te schenden. Om die tempel niet te schenden. Zoals dat eertijds onder het volk wel gebeurde. Dat het huis van God tot een rovershol werd. Dat het huis van God vervuld werd niet met de heerlijkheid van God, maar vervuld werd met onreinheid, met zonde. De mogelijkheid bestaat dus, broeders en zusters, dat ook wij die tempel kunnen schenden. Doordat wij dingen in ons leven toelaten, die in groot contrast met de heerlijkheid en de heiligheid van God staan. Die niet passen bij de Heer Jezus. Dat is een ernstig iets. Weet u, daarom worden wij als gelovigen straks, als de Heer Jezus terugkomt, hè, daar spreekt 2 Korinthe 5 over, dan moeten wij allen, en dan gaat het over kinderen Gods, voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Opdat een ieder wegdragen wat hij of zij, en dan staat er, in zijn lichaam, of in zijn tempel verricht heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Het goede zal zijn tot eer van hem. Het kwade wordt daar gescheiden. Dat komt niet in de heerlijkheid. Want dan spreken we over de volmaakte heerlijkheid als we daar bij hem komen in het huis van de Vader. Dat huis van de Vader, dat is geen gebouw. Althans, ik denk niet dat het een gebouw is. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat het een heel groot gebouw is. Zoals het in het boek Openbaringen gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem, wat neerdaalt uit de hemel. Nou, ik geloof dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus die met hem zal verschijnen in heerlijkheid. Eigenlijk niet zo belangrijk, maar dat vind ik een geweldige. Maar die persoon die vertelde, hij zegt het is een groot gebouw met allemaal appartementen. Dan krijgen we allemaal een appartement. En ik werd er eigenlijk steeds bedroefder. Ik denk, als ik nou maar niet in het middelste appartement kom te zitten, want dan heb ik geen eens een raampje. Stel je voor, hè, een appartementencomplex zo groot als bijna heel Europa. Want dat is een kubus, hè. Ja. Maar eigenlijk is dat een beeld van het heilige der heiligen. Waar de ark stond. Een kubus. En straks zijn we daar in die heerlijkheid. Waar we nog heel veel niet van weten. Wat ons nog verborgen blijft. Maar we zullen daar zijn in volmaakte gemeenschap bij de Vader. In het Vader. Daar spreekt dat Vaderhuis van. Daar spreekt dat Vaderhuis van. Wat kun je verlangen naar zo'n huis? Wat kun je dan verlangen om thuis te komen? Weet je, u bent vast ook op vakantie geweest. En hoe heerlijk is het als je na een tijdje van vakantie uit je caravan stapt of misschien een huisje gehuurd hebt. Dat je weer thuis komt en dan zegt u misschien exact hetzelfde als dat ik zeg. Oh, heerlijk, weer thuis. Je eigen bedoeningje, hè? Je eigen toilet. Ja, dat zeggen we allemaal, hè? Ja. Of je eigen bed. Ja, dan begrijp je dat spreekwoordje zoals het klokje thuis tik tik dat nergens, hè? Nee, daar voel je je thuis, dat is je thuis, daar ben je thuis, daar voel je je vrij, daar heb je gemeenschap met je eigen familie. Met je kinderen, met je, daar leef je in een heerlijke gezinsgemeenschap. Nou, dat moet straks in de heerlijkheid nog veel groter zijn als wij daar allemaal, hè. Want u hebt gezegd dat u allemaal een tempel bent. Hè, u bent allemaal, dan zullen we elkaar daar zien. Niet twee keer per jaar als ik hier maar kom, hè. Maar dan zullen we elkaar zien. Maar dat valt allemaal in het niet. Daar ben ik van overtuigd, want de dichter van dat prachtige oude lied, wat zegt, het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Daar zien wij Jezus. Daar zien we de heerlijkheid van God, waarvan al door de Bijbel wordt verteld in Hebreeën 1, dat Hij de afstraling is van de heerlijkheid van God. De afdruk van het wezen van God. Zo heeft God zich in de Heer Jezus geopenbaard hier op aarde. In zijn mens zijn. Hij zag eruit zoals ieder mens. En toch wat er in de mens Christus woonde. Dat was een en al heerlijkheid. En velen hebben het geproefd en begrepen. Maar velen hebben het ook afgewezen. En hebben die tempel van God, de Heer Jezus, gesmaad, bespuwd, afgewezen. De heerlijkheid van de Zoon van God was hun niet waardig. En hoe erg is het voor hen die de Heer Jezus Christus het evangelie afwijzen. Hoe verschrikkelijk moet het voor hen zijn dat zij straks op een andere plaats terechtkomen. Waarvan de Bijbel zegt dat daar het tandengeknars is en het geween. Dat daar mensen zullen zijn die wroeging hebben. Niet voor één dag, niet voor een jaar, maar tot in alle eeuwigheden. Had ik maar. Oh, dat moet verschrikkelijk zijn. Broeders en zusters, ik hoop dat hier niemand is die op weg is naar die plaats. Die plaats waar God hen naartoe stuurt. Die plaats die God niet heeft gemaakt voor de mens, maar voor de Satan en zijn engelen. Maar degene die hem afwijzen. En dat geeft dus aan hoe groot het kwaad is als men de heerlijkheid van God afwijst. Als men de tempel van God blijft schenden. Ik hoop dat er niemand is die daar naartoe gaat. Want dan kan ik u zeggen dat God tot vandaag de dag, tot op dit moment, smart heeft over u. God kan ook huilen. In Genesis 6 of 5, daar lezen we dat het God smartte in zijn hart. Dat hij de mens op de aardbodem had gezet. Vanwege de enorme uitbarsting van zonde en wetteloosheid. De afwijzing van de Heere God, de schepper van hemel en aarde. En dat God een ark moet maken. Een oplossing om nog gered te kunnen worden. Want het oordeel stond vast. Een rechtvaardig oordeel. Niemand kan God van onrecht betichten. Niemand. God is rechtvaardig in zijn doen. God maakt geen foutje met geen enkel mens. Maar zoals ik vanmorgen in de dienst in Doorn mocht zeggen, met die woorden uit de Timotheusbrief, dat God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. En die waarheid, broeders en zusters, die dragen wij uit als huis van God. Ja. Weet u, ik wil het af gaan ronden. Je hebt heel veel verschillende huizen. Je hebt grote huizen. Je hebt eensgezinswoningen en sociale huurwoningen. Je hebt laagbouwhuizen, flats, appartementen. Je hebt ook aanleunwoningen. Nou, best mooi. Een aanloophuis heb je, een opvanghuis. Er zijn zelfs mensen zonder huis. Dat noemen we daklozen. Je hebt ook een blijf van mijn lijf huis. Dat is niet best als je daar komt. Je hebt ziekenhuizen. Verzorgingstehuizen. Een hospice. Ook een huis van bewaring. Maar je hebt ook een godshuis. Er is ook sprake van het huis van Israël. Er is sprake van het vaderhuis. Met de vele woningen. Er is sprake van het huis, de gemeente. Zijn huis zijn wij. Broeders en zusters. Als wij ons dit ten volle bewust zijn, dan is het geweldig te weten dat de volgende teksten die ik heel kort met u wil noemen en wil voorlezen, dat deze teksten uit het Oude Testament met name, maar ook uit het Nieuwe Testament, dat die spreken van, die hebben ons iets te vertellen over hoe je nu in dat huis moet verkeren. Of waarvoor dat huis van God zo belangrijk is. Waarom de gemeente zo belangrijk is. Maar ook dat wij ons bewust zijn dat wij zijn huis zelf zijn. Dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn. Ten eerste spreekt dat huis van het hebben van een relatie. In Psalm 71, vers 3, daar lezen we het volgende. Wees mij, Heere God, zo bidt de psalmist, wees mij tot een rots ter woning, waarheen ik bestendig kan gaan, die u beschikt hebt tot mijn redding. Zie je dat? God heeft een woning, een schuilplaats, een huis ter beschikking gesteld tot onze redding, tot mijn redding in Jezus Christus, zijn Zoon. En dan zegt de psalmist ook, want mijn rots en mijn vesting, dat bent u. Mooi hè? Mijn God, mijn rots. Het tweede is naar Psalm 84, vers 3 en 4. En daar lezen we ook over het huis van de Heere. En dan word je bepaald bij het feit dat daar gemeenschap, een plaats van gemeenschap is. Dat spreekt over wonen en verblijven in het huis van de Heere. Dat moet blijven bestaan. Die gemeenschap moet niet verstoord worden. We lezen daar, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere, van de legermachten, mijn koning en mijn God. En dan staat er zoiets moois over de levieten en over de priesters. Dan staat er, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. De plaats van gemeenschap, daar waar God gemeenschap oefende met zijn volk. Maar ook de plaats van gemeenschap van ons tussen hem en ons. Welzalig zij die in uw huis wonen. Het woord gemeenschap is een prachtig woord in de Bijbel. Het spreekt natuurlijk van een onlosmakelijke verbondenheid, maar het spreekt ook van het feit dat men een deelnemer is. Geen bankzitter, geen stoelwarmhouder in de kerk, maar een deelnemer is in het huis van God. Een deelnemer is aan het werk van God. Deelneemt aan dat wat bijdraagt tot het onderhouden en het bewaren van de gemeenschap der heiligen en bovenal de gemeenschap met God. Het derde is vrucht dragen. Dat huis dat spreekt ons ook van vrucht dragen. Het is een geestelijk huis. Het spreekt van geestelijke groei in het huis van de Heere. Zo lees ik in Psalm 92, vers 12 en 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Een palmboom. Een palmboom, ja, dat is een wonderlijke boom. Dat symboliseert in de Bijbel leven, vruchtbaarheid en overwinning. En het wortelgesteld van een palmboom is zo groot als dat de boom zichtbaar boven de aarde staat. Dat betekent dus dat het wortelgestel heel diep gaat, diep geworteld is bij de bronnen, bij het water. Daarom kan een palmboom zelfs in de woestijn. De omstandigheden zeggen niets over de groei en het vruchtdragen van een palmboom. Zo moet het ook zijn in uw en mijn leven, dat niets, maar dan ook niets, verhindert dat wij geworteld zijn in de Heere Jezus Christus en ons water, onze voeding uit Hem, aan Hem ontlenen. En dan zullen we zelfs in de woestijn, in een droog oord, in een eenzaam oord, of wat dan ook, wat voor omstandigheden ook, dan blijven we vrucht dragen. Dat staat er ook. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die dragen vrucht. En die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de gemeenschap bij God. In de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen. Dus Ouderdom, wees er niet bang voor. Nee, wees er maar niet bang voor hoor. Dat gaat toch wel door. En dat kan niemand tegenhouden. He? Maar van binnen, daar gaat het om. Dan vernieuwt onze jeugd zich als een arend, zegt Psalm 103. Nou, zij zullen groeien, zij zullen vrucht dragen, zij zullen fris en groen zijn. Ja, de buitenkant niet. Maar de binnenkant wel. Dat moet eigenlijk blijven. Ziet u, ongeacht de omstandigheden, of we nu in de woestijnperiode zitten in ons leven, of dat we nu met moeilijkheden overladen worden, of in de stormen van het leven terechtkomen, de buitenkant zal schade oplopen, maar de binnenkant niet. Die wordt alleen maar sterker. Wanneer we leven in gemeenschap in het huis van de Here. En dan staat er zo mooi, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Here waarachtig is. Dan komt er een getuigenis uit je leven. Dat is vrucht dragen. Het gaat niet om ons. Ze hoeven niets te weten van ons of te horen van hoe wij het allemaal... Nee, nee, het gaat erom dat wat wij... Wij zijn immers een pijler en een fundament van de waarheid. Wij hebben iets te vertellen. En vaak door de meest moeilijke omstandigheden, in de woestijnperiodes van ons leven, wordt de geweldigste getuigenis openbaar als we in gemeenschap met de Here leven. Vierde, het woord. Onmisbaar in het leven van een christen, het woord van God. Israël ging ten onder aan gebrek aan kennis van het woord van God. Dat mag bij ons niet zo zijn. Het is een fundatie van ons levenshuis. Daarom, zo lezen we, ieder die deze woorden van mij hoort, zo sprak de Heer Jezus in Matthäus 7, en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis bouwt op de rots. En de slagregens viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in. Want het was op de rots gefundeerd. Wat was die rots? Natuurlijk de Heer Jezus, maar nog veel meer dat woord. Hij zegt, de Heer Jezus, wie mijn woord hoort en het doet, dat is het fundament. He? De laatste, of één na laatste. In het huis van de Here ontvangen wij wijsheid. Ons aardse huis, ons lichaam, wordt afgebroken. Maar in de gemeenschap met de Here, in zijn huis te leven, ontvangen we ook wijsheid. Wat een wijsheid heeft God. Hij is de, zo zegt in Romeinen 13, meen ik, of 14, hij is de alleen wijze God. Zijn verstand is niet te doorgronden. Er staat in Prediker 12, op de dag dat men ook vreest voor de hoogte en de verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat is een beeldspraak over het ouder worden van een mens. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomstige. Wij gaan naar ons eeuwig huis. En de rouwklagers gaan rond op de straat. Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt. Voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt. En het stof weerkeert tot de aarde zoals het geweest is. En de geest weerkeert tot God die hem geschonken heeft. Wij hebben leven van hem ontvangen. En wij hebben eeuwig leven in Christus van hem ontvangen. Wij zijn onderweg naar huis, broeders en zusters. Wij weten immers, zo zegt ons 2 Korinthe 4 en 5. Wij weten immers dat hij, God, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Hij gaat de gemeente voor de Heere Jezus, voor de Heere God stellen. Als een bruid bij de bruidegom. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Dat is wat God doet, waar Hij ons voor klaarmaakt. Hij is bezig met u en mij. Om ons klaar te maken voor die grote dag, voor dat moment dat Hij zijn gemeente voor zich gaat stellen. En dat bewerkt eigenlijk alleen maar verheerlijking van zijn naam en dankzegging. Daarom, zegt Paulus, verliezen wij de moed niet. Nee. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, ja, dat is zo. In vergelijking met de eeuwigheid, ja, is het maar kort, is het licht, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Nee, je moet niet te veel naar beneden kijken. Wij moeten omhoog kijken. Onze ogen moeten blijvend gericht blijven op de Heer Jezus, de voleinder van ons geloof. Wij moeten zien op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, onze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis in de hemelen. Geweldig, hè? Want in deze tent zuchten wij. U zucht vast ook wel eens een keer, toch? Tuurlijk, wij zuchten. Het valt niet mee. En verlangen wij er vurig naar met onze woning uit de hemel bekleed te worden. Met de woning uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed. Wij willen niet sterven hier op aarde. Maar wij willen overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dat is bij de wederkomst van de Heer Jezus. Daarom verlangen we daar toch ook naar. Maar laat ik u dit zeggen. Als u alleen maar gericht bent op de wederkomst met de gedachte, dan ga ik het heel fijn krijgen. Dan word ik verlost van alle druk, van al het zuchten. Dan bent u met uzelf bezig. Weet u waarom de wederkomst plaats gaat vinden? Dat heeft alles te maken met de verheerlijking van de Heer Jezus. Dat heeft te maken met God. Met zijn heerlijkheid, met zijn plan, met zijn werk, met zijn daden, met zijn grootheid. Hij moet tot zijn doel komen. Het gaat niet in eerste instantie om mij, om ons. Het gaat om hem. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam. En daarom als wij ons verblijden in het feit dat hij komt en dat hij ons thuis gaat halen, dan verblijden wij ons over het feit dat we hem gaan zien en dat we onze kronen als het ware aan zijn voeten neer mogen werpen en hem mogen loven en prijzen tot in alle eeuwigheden. Dat we gebruikt mogen worden tot eer en verheerlijking van hem op volmaakte wijze. O Heer, dank u wel dat u ons tot uw huis hebt gemaakt. Dat ik daarbij mag zijn. Dat ik daar naar uit mag zien. Dat ik daar een stukje deel aan mag hebben. O Heere God, dank u wel. Dank u wel dat als ik denk aan dat moment, dan dwingt het mij, dan roept het mij zelf op om heilig te leven. om voortdurend om me bewust te blijven dat ik een tempel van de Heilige Geest ben die in ons woont. En dat we niet van onszelf zijn. En dan staat er verheerlijk dan God met uw lichaam. Ja, dat is onze taak. Broeders en zusters, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats voor u gereed te maken. Waar heeft hij die plaats voor ons gereed gemaakt? Waar heeft hij dat gedaan? Is hij daar nog mee bezig? Nee, dat heeft hij gedaan. Op Golgotha. Daar heeft hij voor mij een plaats bewerkt dat ik straks in dat vaderhuis mag binnengaan. De Heer Jezus is niet aan het bouwen of zo. Weet u, wij denken vaak veel te min. Maar nee, hij heeft zijn leven gegeven. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Het oog omhoog, hand in hand, wij gaan op des konings roepstem, naar ons huis, het vaderland, over bergen en door dalen, gaan wij naar die blijde zalen, zalen van Gods huis en vaderland. Dat gaan we over zingen in 804. Dat gaan we straks letterlijk zingen, dat lied, aan het eind van de dienst. Maar als inleiding op het avondmaal gaan we zingen 804. De koning gaf voor mij zijn leven. Wij zingen ter afsluiting het eerste en het vierde couplet van 804. We willen de Heere danken. Heere God, wij willen u hartelijk danken voor deze prachtige, deze bemoedigende, deze versterkende samenkomst die we uit uw hand hebben ontvangen. We danken u, Heere, voor de tekenen van brood en wijn. We danken u voor uzelf, Heere Jezus Christus, dat u bereid was om uw huis af te laten breken, zodat wij de toegang tot het Vaderhuis zouden verkrijgen. O Heere, dank u wel dat u ook als een herder met ons meegaat, zoals we hoorden via de klanken van het orgel. Prachtige lied, de Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden aan grazige weiden. O Heere, u bent het die onze ziel verkwikte, ook deze middag. En u wilt dat elke dag doen, wanneer wij ook verblijven in uw gemeenschap. Wil ons daarin houden, Heer, en wil ons helpen om je ons daar ook naar uit te strekken. Om vrucht te dragen, om te bouwen enkel en alleen op het woord van u. Dat vast te houden en te geloven, maar ook daarvan te spreken. Heere, dank u wel voor die geweldig hoge roeping, dat u ook ons als gemeente van u, dat u ons wil gebruiken om een pijler en een fundament te zijn van de waarheid. Om dat uit te dragen, om daarvan te spreken. We danken u voor de weldaden in Jezus Christus ons bewezen. En dat we dat mochten vieren, mogen juichen, mogen danken, u mogen loven en prijzen en mogen genieten van die heerlijke rust en vrede die wij in u hebben ontvangen, Heer Jezus. Heere, dat die vrede en die rust mag regeren in onze harten, ook in de komende week, onder welke omstandigheden ook. Heer, we willen ons oog gericht houden op u, de verleider en leidsman van ons geloof. En dan uiteindelijk, straks, dat hemelse Vaderhuis binnen te mogen gaan. Heere, dank u wel dat we daar dan voor eeuwig zullen verblijven, in het huis van u, voor eeuwig zullen verblijven, in volmaakte gemeenschap met u. Dank u wel. Zegen ons allen. Sterk en bemoedig ons op reis naar huis. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot zingen met elkaar. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Het eerste en het tweede couplet van 232. En ik stel voor dat de dames het eerste couplet zingen. En de broeders het tweede couplet. Ja. En dan de laatste regels van het couplet zingen we met elkaar. Wat dacht u? Kunnen we het elkaar toezingen? Hè? Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? En dan kunnen we tegen elkaar zeggen waar we naartoe op weg zijn. 232, het eerste en het tweede couplet. En de zusters die zingen het eerste couplet eerst. dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle leiding en kracht en gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven, totdat de Heer Jezus weerkomt en wij het Vaderhuis mogen binnengaan. Halleluja, Maranatha, amen. We zingen tot slot, O denk aan het huis van de Heer. Dan mag u mee naar huis nemen. Aan het huis van de Heer denken. Morgen, overmorgen, al de dagen van uw leven. Dan gaan we nog zingen het eerste en het vierde couplet tot slot. 231. Johan de Heer.